Ik lees als eerste de laatste verzen van Psalm 119. Psalm 119, wel bekend als de langste psalm. Ik schiet mij zo te binnen dat volgens mij Psalm 119 ook de... Dat weet ik niet helemaal zeker hoor, maar het middelste hoofdstuk van de Bijbel is. En als ik het zo bekijk... Nou ja. Kun je googlen of ik gelijk heb of niet. Ik lees vers 153 tot en met 176. En 119 is eigenlijk een... We lezen de verzen en dan krijg je een goed iets mee van Psalm 119. Zie mijn ellende en red mij, staat er in vers 153. Uw wet vergeet ik niet. Strijd voor mij en verlos mij. Houd mij in leven zoals u hebt beloofd. Redding blijft ver van de zondaars, want uw wetten zoeken ze niet. Groot is uw mededogen, Heer. Houd mij in leven, u bent rechtvaardig. Met velen zijn mijn vervolgers en belagers. Toch wijk ik van uw richtlijnen niet af. Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij. Want zij houden zich niet aan uw woord. Zie hoe ik uw regels lief heb. Heer, laat me leven, u bent trouw. Uw woord is volkomen betrouwbaar. Elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig. Machtigen vervolgen mij zonder reden. Maar alleen voor uw woorden huivert mijn hart. Ik schep vreugde in uw belofte. Als de vinder van een rijke buit. Ik verafschuw de leugen. Maar uw wet heb ik lief. Ik zing u dagelijks 7 maal lof. Om uw rechtvaardige voorschriften. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Zij vinden geen hindernis op hun weg. Ik verwacht dat u mij redt, Heer. Uw geboden zal ik volbrengen. Ik houd mij aan uw richtlijnen. Mijn ziel heeft ze innig lief. Ik houd mij aan uw regels en richtlijnen. Al mijn wegen zijn u bekend. Laat mijn hartekreet u bereiken, Heer. Geef mij inzicht, zoals u hebt beloofd. Laat mijn smeekbeden tot u doordringen. Bevrijd mij, zoals u hebt toegezegd. Laten mijn lippen overvloeien van lof, want u onderwijst mij in uw wetten. Laat mijn tong uw woord bezingen, want uw geboden zijn rechtvaardig. Laat uw hand mij te hulp komen. Ik heb gekozen voor uw regels. Ik verlang ernaar dat u mij redt, Heer. Uw wet verheugt mij. Mogen mijn ziel leven en u loven. Mogen uw voorschriften mijn hulp zijn. Ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek uw dienaar. Want ik vergeet uw geboden niet. Zoals je denk ik wel opviel, in elk vers is wel een vorm waarin Gods geboden, Gods richtlijnen, Gods wet, zijn woord, zijn voorschriften wordt bezongen, bejubeld eigenlijk. Dat is kenmerkend voor Psalm 19. Ik geloof dat dat in vrijwel elk vers gebeurt. En mooi om ons op die manier zo voor te bereiden. Ik zei net al, 2 weken geleden, toen, dat was 11 september, toen heb ik in de Burgt, laat ik het noemen, een leerdienst, zoals ik deze dienst ook maar even een leerdienst noem, gedaan over de psalmen. En destijds heb ik hem verdeeld in 3 onderdelen, vandaag ook weer. En onderdeel 1 was toen dat zowel de psalmen als ons leven, dat die zich kunnen bevinden in een fase van, wat ik heb genoemd, oriëntatie, het gaat goed. Desoriëntatie, het gaat niet goed, er komen van alles op je pad, tegenspoed. En heroriëntatie, je vindt God weer opnieuw. En dat veel psalmen zijn geschreven juist bij desoriëntatie, juist bij tegenstand, wanneer er van alles op je pad komt. En dat juist ook wij vaak, wanneer we in die fases bevinden in ons leven, daar de psalmen ons ook weten te vinden en ons naar God toe brengen. En dat vaak daar de psalmen ons zo sterk kunnen aanspreken. Juist in tijden van... waarin het helemaal niet zo goed gaat. De tweede onderdeel ging over de, wat ik noemde, hyperbolen in de psalmen. Beeldende, dramatische manieren waarin de psalmen situaties worden neergezet. Waardoor je niet moet laten afschrikken. maar waarin je juist je eigen situatie mag herkennen. En als derde heb ik destijds hele praktische aanwijzingen gegeven over hoe je de psalmen kunt lezen in je dagelijkse ritme. En ook in de ritme door de dag heen. Vandaag ook weer in drie delen. Als eerste iets over de opbouw van het psalmboek en de soorten psalmen die er zijn. Om een beetje wegwijs daarin te raken. Als tweede iets wat je regelmatig terugziet in de psalmen. Die scheiding tussen de rechtvaardigen, vromen aan de ene kant. En de goddelozen, de wettelozen aan de andere kant. Een thema wat vaak voorkomt. En als derde over de vijanden. De onrechtvaardigen, de gewetenlozen. Die kom je best vaak in de psalmen tegen. Veel psalmen gaat het over vijanden. En ik schat zo in dat uw gebed of jouw gebed niet steeds over vijanden gaat. Maar in de psalmen wel. En hoe je dat een plek kunt geven. Als eerste dus over de logica van de opbouw van het psalmboek. Ik zei al, het heeft wat karakter van een leerdienst. De 150 psalmen zijn opgedeeld in 5 psalmboeken, misschien wel bekend. Mensen die de NBG-vertaling gewend zijn, volgens mij wordt daar die psalmboeken ook wel opgedeeld. Hè? Dat je bij die psalmen ongeveer 41, 42 wordt dat aangeduid. In de NBV niet meer. In de inleiding van de NBV wordt het wel weergegeven dat er 5 psalmboeken zijn. Die bij 41, 72, 89 en 106, even een detail waar die boeken zich bevinden. En die vijfdeling doet wat denken aan de Torah. De 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, ook 5 boeken. Psalmen, ook in 5 boeken. Het heeft een parallel, wordt gedacht, en vind ik ook wel een geschikte gedachte. Het begint natuurlijk met psalm 1. Welbekende psalm. Misschien ken je hem wel uit je hoofd, de NBG-vertaling. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat in de kring der, of nog staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar die in des Heren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpijnt bij dag en bij nacht. Ik geloof dat Ellie en Rickert ook een liedje hebben gemaakt op basis van volgens mij de NBG-vertaling. Waarin heel erg duidelijk dat verschil wordt ook gemaakt, hè, tussen de rechtvaardigen, de vromen. En niet zoals de wettelozen, die vergaan als kaf, dat door de wind verwaait. Echt een introductie voor het psalmboek. Wat daar staat, is eigenlijk wel psalm 1 kun je eigenlijk prima lezen als een introductie van het psalmboek. Allerlei thema's. Het is een belangrijk thema, wat steeds weer terugkomt. De laatste psalmen. Vanaf 146 zijn we hele krachtige lofliederen, waar het hele boek mee wordt afgesloten. Mooie, mooie lofliederen. Daarnaast zijn er nog wat verschillende psalmen, bedevaartsliederen. Bekend van 121, psalm 121. Ik zie op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Typisch bedevaartslied. 123, ik ontdekte net dat hij niet heel bekend is, de wijs. Maar er was ook een typisch bedevaartslied. Dat is 120 tot en met 134, echt een groepje psalmen. Zo zijn er ook koningspsalmen, die hebben veel betrekking op de koning. Die staan een beetje door het psalmboek heen. En zo zijn er natuurlijk typische lofpsalmen en 3, 4, 5. Dat zijn avond- en morgenpsalmen. Die staan dus ook een beetje gegroepeerd. Mooi om te lezen in de avond en de morgen. 4 zingen we aan het einde van de dienst, is een avondpsalm. Ook al zijn er soms psalmen waarvan je kunt zeggen dat is echt wel een lofpsalm. Of een psalm waarin echt wordt geklaagd door een bepaald individu. Meer onderwijzingspsalmen waarin de geschiedenis wordt geresumeerd. Koningspsalmen. Toch heeft naar het idee van veel mensen kun je niet echt psalmen of zeker niet allemaal duidelijk onderverdelen. Van dit is nou typisch zo'n psalm, dit is nou typisch zo'n psalm. Het loopt heel vaak wat door elkaar. Een psalm waar geklaagd wordt over een bepaalde situatie, tegelijk kan daar ook enorm in geloofd worden. Kan God geloofd worden. Dus in genres verdelen kan eigenlijk ook wel heel moeilijk als je dat gaat proberen met de psalmen. Lof en klacht horen ook wel mooi bij elkaar in één gebed. Wat je merkt is dat psalmen vaak best goed doordacht opgebouwd zijn. En daarmee bedoel ik, wat daar is opgeschreven, is echt wel overwogen opgeschreven door de schrijver. Die heeft echt over nagedacht. Poëtisch zit het vaak sterk in elkaar. Goed geordend, maar ook wat ik maar eventjes noem geestelijk. Hoe het geordend is. De geestelijke weg die je gaat in een psalm is eigenlijk heel goed doordacht. Het kan voor een mens natuurlijk heel fijn en authentiek zijn om je hart uit te storten voor God. Dat wat er op je hart ligt, stel er is iets zwaars in je leven en ja, je stort het uit bij God. Wat heerlijk om dat te kunnen. Toch zijn de psalmen eigenlijk niet eens zo geschreven. Omdat ze veel meer doordacht zijn. Wel degelijk kun je zeggen, stort iemand zijn hart uit in de psalmen. Maar dan gaat dat wel op een bepaalde manier. Op een bepaalde geestelijke manier doordacht. Soms zijn psalmen dan ook meer een pleidooi van een advocaat. Waarin degene die de psalm geschreven heeft echt een soort van een grond neerlegt bij God. Een soort fundament van God, verhoor mij, want u bent toch trouw. God, u heeft in het verleden toch ook hier geholpen. God, u bent toch een redder. God, uw karakter is zo. Kom mij daarom te hulp. Zoals iemand noemde, het is bijna soms als een advocaat. Waarbij er soms heel wat lof is. Herinnering wie God is voor jezelf. Een herinnering aan God over zijn karakter. Waardoor dat echt in een relatie wordt uitgesproken. En waarbij het eigenlijke gebed soms maar één zinnetje is. Of één vers. Uiteindelijk van Heer God, haast u mij te helpen. In de psalmen zul je in het gebed God, ik wil een rode Ferrari niet aantreffen. En dat is niet omdat het een egoïstisch gebed is en niet eens omdat toen de rode Ferrari nog niet bestond, maar omdat het niet een beroep kan doen op het karakter van God. Het spijt me als het voorbeeldje niet aanspreekt, maar ik vond het wel leuk, een grappig voorbeeld zo. Bij een rode Ferrari, het typische egoïstische gebed, wat wij vaak ook zeggen van, hey, dat zoiets, mag je dat ook bidden? Het heeft geen fundament in Gods karakter, op basis waarvan je kunt bidden om een rode Ferrari. Maar dat geldt wel voor Gods hulp als je ziek bent. Het geldt wel voor Gods hulp als je in een hopeloze situatie zit. Het geldt wel voor God hulp als je omringd bent door vijanden die jou klein proberen te krijgen. Dan heb je wel iets in basis van Gods karakter, Gods beloftes, het verbond van God waar je een beroep op kan doen. En op basis waarvan jij mag bidden bij God en mag pleiten bij God. Op basis van het verbond wat je hebt. Veel psalmen beginnen dus juist vaak met lofprijzing. En sommige psalmbedeliederen die eindigen met lof en dank. Juist ook waarin eerst wordt geklaagd, eindigt het met lof en dank. En dan is het een lof en dank aan het eind van zo'n psalm, waarbij de spreker er eigenlijk al van uitgaat dat God hem gaat helpen. Dus eerst klaagt hij en dan kan er een flinke nood zijn. Maar op het eind staat daar al die lof, God dank u, want eens zal ik u weer loven. En op die manier. En daarbij dacht ik, en dat is zo in overeenstemming met het onderwijs van Jezus ook over gebed. Markus 11, vers 24, waarin Jezus zegt, daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Nou, dat is een bekende uitspraak van Jezus over gebed. Eigenlijk doen de psalmen ons dat eigenlijk al wel voor. Klacht, een gebed en daarna een loflied, omdat God zal helpen. Als je de psalmen bidt, en doe dat helemaal als we ze zingen, doen we vaak versjes 1, 5, 7 en 11 of zo. Als je daar goed over nadenkt, denk je wat gek eigenlijk. Maar ja, ze zijn zo lang, dus je kunt ze niet met z'n allen in één keer zingen. En soms zijn versen ook mooi om eruit te halen. Maar eigenlijk zijn psalmen natuurlijk bedoeld om in zijn geheel te lezen. Die beweging mee te maken, die geestelijke doordachte beweging die de schrijver erin gelegd heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest, en om die mee te maken. En zo leer je bidden door die psalmen te lezen. Je bidt de plekken en zo leer je ook bidden. We gaan nu psalm 13 lezen. Ik heb gevraagd of Sietske dat wil doen, zodat jullie weer even een andere stem hebben om te horen. Psalm 13, even wachten nog. Mooie illustratie van wat ik zojuist zei. Het is een klacht en die klacht gaat heel diep. Een hele diepe klacht bij God met een waarom-vraag. Maar let op het einde. En let op dat vertrouwen wat daar wordt uitgesproken. En kijk even wat dat met je doet. Als je je inleeft dat je eerst zo klaagt bij God van hoe lang nog, God, gaat het zo? En hoe het dan eindigt. En als je dat meemaakt, wat dat met je doet. Daarna zingen we Psalm 18, vers 1 en ik geloof het laatste vers. Waarin Psalm 18 begint echt met zo'n pleidooi. Met een hoe God is, God uw trouw. Daar ligt de nadruk op. Zou je Psalm 13 willen lezen? Ik denk dat de MBV 21 wordt geprojecteerd. En dat die dan handig is. Ja.
Voor de koorleider, een psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u mij voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart verdriet door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft naar mij omgezien.
De rechtvaardigen en de goddelozen. Die introductie van Psalm 1, die wijst er al op. Als je hem neemt als introductie, die de rechtvaardigen en de goddelozen en die twee groepen spelen een belangrijke rol in de psalmen. En je krijgt de indruk dat er alleen maar die twee groepen zijn. Of rechtvaardigen of goddelozen. En de dichters zelf rekenen zichzelf dan natuurlijk tot de rechtvaardigen. De goddelozen gaat het dan ook slecht. En de rechtvaardigen die mogen rekenen op Gods hulp. Dat zijn de bomen die vrucht dragen. Inderdaad, beschrijven de psalmen vaak deze twee soorten mensen. En ook zo zwart-wit. En wordt er niet gesproken over mensen die een beetje rechtvaardig zijn of ertussenin staan. En het komt juist over alsof die beelden juist heel bewust niet genuanceerd zijn. Waarbij duidelijk wordt, zo moet het. Zoals de rechtvaardigen, zoals het hier beschreven wordt dat de rechtvaardige leeft, zo moet het. En daar mag je ook aan spiegelen en daar mag je naar streven. En niet de weg van de goddelozen, de wettelozen, de gewetenlozen. Blijf weg van die wegen. Wanneer ben je dan rechtvaardig? Goed om te bedenken dat het bij de rechtvaardiger niet zozeer gaat om morele rechtvaardigheid, als ik het zo even noem, maar religieus. Wat bedoel ik? Die rechtvaardige, zoals die in de psalm ook wordt beschreven, leeft niet wettisch, letterlijk, perfect, maar leeft het goede, heilzame leven met God, binnen Gods verbond. Je bent een rechtvaardige als je op de Heer vertrouwt. Als je zijn naam liefhebt. Het zijn niet mensen die alles goed doen en geen fouten zouden maken of niet zouden zondigen. Het zijn geen mensen zonder zonde. Maar wanneer zij in zonde vallen, dan belijden zij hun zonde en zoeken zij de weg weer terug naar God en zoeken zij vergeving. Zoals Psalm 32 dat zegt, laten uw getrouwen dus tot u bidden wanneer zij een zonde in zichzelf vinden. Rechtvaardig zijn, dat mag je zien in het kader van het verbond met God. En het verbond wat God met zijn volk sluit is een genadeverbond. De basis is genade. Rechtvaardig als je van jouw kant trouw bent aan het verbond met God. God is trouw en je bent rechtvaardig als je van jouw kant trouw bent aan die relatie met God. Het zijn zij die de Heer vrezen. Zij die oprecht van hart zijn. Zij die zo in de praktijk willen leven zoals God het wil en daarmee ook bezig zijn. Dag en nacht en in hun leven. Bezig met Gods wil. Het is ontzag hebben voor de Heer en Hem liefhebben. En ook vertrouwen op zijn genade en goedheid. En een rechtvaardige die kan dan in één adem spreken van zijn eigen rechtvaardigheid, maar tegelijkertijd ook van dat hij wel degelijk zonde heeft. En belangrijk, de rechtvaardige schuilt bij God. We worden heel vaak in de psalmen uitgenodigd om te schuilen bij God. En die mensen worden ook geprezen. Die mensen die schuilen bij God. Hun schuilplaats zoeken bij Hem. De rechtvaardige die pleit op Gods genade. Of zoals in het Nieuw Testament vaak wordt gezegd, zij die geloven. Geloof, uitwerkende in de liefde. En wanneer een psalmschrijver dan spreekt dat hij zelf rechtvaardig is, vroom en onschuldig en zonder dwalen, komt er misschien over als vreemd, vergeleken met hoe je gereformeerd gewend bent om te denken of te bidden. Maar je hoeft ze zeker niet te beschuldigen alsof ze arrogant zijn of verheven boven anderen voelen of trots. Of alsof er sprake is van eigen gerechtigheid of dat ze wettisch farizeeërs zijn. Er zijn een aantal van die psalmen, 26 is typisch een voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook in 17, zegt de spreker, doet hij duidelijk een beroep op zijn eigen onschuld. Maar hij zichzelf onderzoekt en ook zijn hart voor God neerlegt en eigenlijk in zijn gebed een beroep doet op zijn onschuld. En dat hij rechtvaardig staat voor God en getuigt dat hij trouw is van zijn kant aan het verbond met God. Waarom niet? En soms gaat die psalmschrijver dan te raden bij zichzelf, onderzoekt zichzelf en komt tot de conclusie dat hij onschuldig is. En dan bidt hij, doorgrond en ken mij, Heer, peil mijn hart en mijn nieren. Uw liefde staat mij voor ogen. in Psalm 26. Met daarbij een gebed om recht in zijn leven en om verlossing. En dat is inderdaad wel echt wat anders dan de standaardfrase die wij zijn gewend misschien te bidden. Van dit vragen wij niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade. Het is wat anders, zo'n Psalm 26. Maar de psalmschrijver kan het zo doen. Bidden met een beroep op je onschuld of toewijding. In zijn relatie met God. En soms kun je misschien ook wel een psalm op die manier meebidden. Of kun je daar misschien wel iets van herkennen. Dat je zeker op een bepaald gebied in je leven waarvoor je wilt bidden. Misschien zelf ook wel kan zeggen van kijk God. Hier heb ik rechtvaardig geprobeerd om te leven. Ik heb geprobeerd mijn hart vrij te houden van zonde. En volgens mij is dat het ook. Misschien kan je in navolging van de psalm ook best wel op die manier bidden. En dat kan zonder dat je je verheven voelt over anderen. Ook al zit daar natuurlijk dat gevaar, kan daar wel op de loer liggen. Als zo'n psalmist dat bidt, God, zie mijn onschuld. En misschien ook wel die ene zin, als ik hem even goed terug kan vinden. Nou, verwerp mij niet met de zondaars, Psalm 26. Verwerp mij niet met de zondaars die bloed vergieten. Aan hun vingers kleeft onrecht. Maar ik ga mijn weg zonder dwalen. Verlos mij, Heer, wees mij genadig. Ik weet niet of je het zo durft te bidden. De psalmist doet het wel. Maar als je goed luistert, is het wat anders dan die fariseer in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar die zegt van, God, dank u wel dat ik niet zo zondig ben als die tollenaar daar. Het is wat anders. Het is een beroep op onschuld, maar volop in ontslag voor God, met een oprecht zoeken naar jezelf, want dat gaat vaak gepaard ermee al, een zoeken naar jezelf, en of je werkelijk hoe je voor God staat. Het is anders dan die fariseer. Maar toch wordt het op die manier gedaan. Een beroep op je onschuld, waarmee de psalmist bidt. En toch zal ik elk gebed toch willen bidden in Jezus' naam, en niet op basis van mijn eigen onschuld. Ik weet niet of dat gewoon goed christelijk is of op basis van de gereformeerde traditie dat er gewoon ingesleten is. Maar opvallend hoe de psalmen doen. Soms. Soms zal zo'n psalm helemaal niet bij je passen, maar zo werkt dat met psalmen. De ene keer is een psalm die totaal niet op jouw situatie slaat, natuurlijk. En dan past een psalm als 51 veel meer bij je, of 38. Maar dan kun je wel je gedachten erover laten gaan. Dat kennelijk iemand anders, een broeder van jou, wel zo zou kunnen bidden. De andere kant is dat je je natuurlijk rechtvaardig mag weten door je geloof in Jezus Christus. En dat mag je weten als gelovige. Dat is toch wel een basis onder je geloof. Dat je mag weten, ik ben rechtvaardig op het bloed van Christus. En dat je vanuit wat Christus heeft gedaan, jezelf ook tot de rechtvaardige mag rekenen. En op die manier op het spoor van de rechtvaardige gezet mag worden in de psalmen. God wil dat je hem vreest, dat je hem lief hebt, erkent dat hij God is. Je wordt opgeroepen om hem te loven, te danken, dat je zijn goedheid vertrouwt, je schuilplaats bij hem zoekt, hem aanroept in je nood, dat je hem raadpleegt en zoekt in al je beslissingen en je ernstig zijn wet onderzoekt om zijn wil te bepalen. En de psalmen nodig je uit om die weg te gaan. En psalm 25 is zo'n psalm waarin vele van deze thema's terugkomen. En ik wil je vragen om die te lezen. Ik zal hem voor je klaarzetten. Een psalm waarin die ik dikwijls ook met mezelf en met andere mensen gebeden heb. Zeker in een situatie van crisis. Waarin zoveel van dat verbond van met God terugkomt. Zowel een goede blik op je eigen zonde als gebed om wijsheid, een gebed om kracht, verlossing van de vijanden, hoop op God. Veel komt daarin terug. Dus laten we hem lezen en misschien kun je hem wel mooi meebidden. Ja.
Psalm 25 van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achteloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer. Aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd. Maar denk met liefde aan mij, Heer, omwille van uw goedheid. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveel mijn vijanden zijn. Hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël. Verlos het van al zijn angsten.
Ja, toch echt een gebed waar iemand, je zou kunnen zeggen, zijn hart uitstort. Maar je ziet hoe doordacht het vormgegeven is en hoeveel daarin langskomt. En tegelijkertijd proef je in de tekst de emotie en het ernstig zoeken van God in zijn leven, in zijn benauwenis. De vijanden. We zijn ze al een paar keer tegengekomen. Hè? Ook in deze psalm, in de liederen ook, in deze psalm komen ze ook weer langs. Misschien wel de meerderheid van de psalmen, daarin wordt gesproken over vijanden. En belaagd worden door vijanden, omringd worden door vijanden. En wat ik net al zei, naar mijn inschatting maakt dat veel minder groot deel uit van uw eigen gebed thuis. Of het nou met anderen is of alleen. En ook in de bekende psalmen is ook minder sprake van vijanden. Zo'n psalm als 23, u richt een dis aan voor het oog van mijn vijand, daar komt hij eventjes langs. Maar psalm 84, toch een bekende psalm, maar daarin komt het minder langs. Veel bekende psalmen komen ze minder langs. In ons gebed zelf komen ze minder langs, maar in de psalmen in het algemeen spelen ze een belangrijke rol. De vijanden. Wie of wat zijn die vijanden en hoe kun je die zelf een plek geven in je gebed? Bedenk allereerst, de auteur van vele psalmen is natuurlijk koning David. En koning van Israël, en zeker ook David, kende heel veel vijanden in de praktijk. Saul is een tijd zijn vijand geweest. Zijn zonen, onder andere Absalom, is een vijand geweest. En de Filistijnen zijn natuurlijk voor hem heel concreet vijanden. En zo hoor je al, soms zijn de vijanden binnen Israël, heel vaak ook juist buiten Israël, buiten het volk van God. Kennelijk leefden de psalmschrijvers met in hun omgeving veel bedreiging van vijanden. Heel concreet voor hun. En spelen die een belangrijke rol. Soms heel concreet aanwijsbaar. En zo werd er ook gesproken over woorden, opvallend veel. Woorden van vijanden die pijn doen. Zeker wanneer de rechtvaardige lijdt. Dat is op zich een onderwerp apart, maar dat vaak de rechtvaardige, hè, die gaat het goed. De boom met vrucht, de goddeloze, die gaat te gronden, die is als kaf. Maar wat gebeurt er bij een rechtvaardige? En als er toch lijden op zijn pad komt, Dan was de gedachte in Israël vaak, oh, dan zal hij het aan zichzelf te danken hebben. Welke zonde heeft hij bedreven? Denk aan die fariseeën die die blinde man brengen bij Jezus. Met, heeft hij het gedaan of zijn ouders? Dat is toch een gedachte die er vaak was. En zo knaagt het bij de rechtvaardige die toch leed de woorden van hoon van de vijanden. Die hem belachelijk maakte omdat hij lijden op zijn pad kreeg. En God kennelijk hem tegen hem had gekeerd. Zie hoe dat bij Jezus natuurlijk ook gebeurde. Die vijanden, dat zijn niet zomaar vaak persoonlijke vijanden. Die rivaliseren met de schrijver om iets. Het gaat niet om mensen die voordringen in het verkeer of met een mond vol praten. Daar moet je niet aan denken. Maar het gaat om Gods vijanden. Vijanden van de koning, van de psalm die schrijft, zijn ook de vijanden van God. Mensen die tegen Yahweh zijn. De koning die zich tegen de koning van Israël en zijn volk hebben gekeerd. De zwakken onderdrukken. Gewetenloos zijn, de wet verachten, die vijanden. Over die vijanden twee dingen in dit derde deel. Het eerste is wraak en verwensingen die in de psalmen tegenkomt. En het tweede, een verwerking voor hoe wij dat als je de psalm bidt, hoe wij ook die vijanden een plek kunnen geven. Kort ga ik op die twee dingen in. Als eerste, straf en wraak. Dichters die bidden dat God de vijanden straft. En dat komt vaker voor, nog vaker in de psalmen, dat ze hun vijanden verwensen. De vijanden verwensingen toebidden. Of uiten dat ze geloven dat de vijanden wel degelijk bestraft zullen worden. En wat ik al zei, veel meer dan jij en ik in ons persoonlijke gebed doen. Let op daarbij, want je kunt soms wel eens schrikken. Van sommige wraakpsalmen, die heel fel kunnen zijn. Let op, dichters spreken niet een voornemen uit om zelf hun vijanden aan te pakken. Maar het is altijd een gebed. Ze laten de wraak bij God. Het is ook niet een gebed omdat ze een voornemen om hun vijand aan te vallen en dat ze daar hun zegen over bidden. Maar het is echt een gebed waarin ze het recht en de wraak bij God neerleggen. Vergelding wordt aan God overgelaten. En let op, die vijanden en oordeel van God en het gebed daarom is niet slechts oud-testamentisch. Ook in het Nieuwe Testament is dit niet onbekend. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen, schapen en bokken, tegenstanders van God, die zullen worden veroordeeld en dat daarover wordt gesproken. Ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over dat God de zonde niet onbestraft laat. En dat onrecht en weerstand tegen God vergolden wordt. Jezus zelf, maar ook de apostolische brieven. En ook in het Nieuwe Testament kan de vervolgde gemeente worden getroost met dat hun onderdrukkers zullen worden gestraft. En het staat op meerdere plekken, onder andere in 2 Thessalonicenzen 1, staat een duidelijk voorbeeld, mocht je het willen nalezen, waarin de schrijver Paulus de gemeente echt troost. Ik zie hoe jullie onderdrukt worden. Met een troost dat degenen die hun onderdrukken, hun verdiende loon zullen krijgen. Want Christus, de rechter, komt. En die zal wel echt recht gaan doen. Het Nieuwe Testament kent dit scherper dan wij in de NGK en in de GKV in ieder geval gewend zijn om te doen. Meer waar dan alleen maar benadrukt wordt, heb je vijand lief. Zoals natuurlijk vooral als wij het Nieuw Testament op dat gebied citeren en in herinnering brengen, dan halen we vooral dat naar voren. En dat is ook zo. En dat is een duidelijke lijn van Jezus. En ook wel een verdieping ten opzichte van het Oude Testament of een verandering. Heb je vijand lief. Maar tegelijkertijd ook wel degelijk God de rechter die opstaat en recht zal spreken en de vergelding aan hem laten. Zo las ik deze week nog Psalm 9 en Psalm 10. En die las ik op de dag dat Poetin die gedeeltelijke mobilisatie afkondigde. En dit was niet de eerste keer dat ik zo'n psalm las. En als je hem opzoekt is Psalm 10 het beste om erbij te pakken. Niet de eerste keer dat ik daar een psalm las waarin je een gevoel van boosheid over zo'n heerser, en Poetin is dat voor mij al wel vaker geweest, over een heerser die andere mensen onderdrukt, gewetenloos is, zich niet afvraagt wat God ervan vindt, of in ieder geval niet werkelijk, en toch maar gewoon zijn gang gaat. En dat je in een psalm woorden voor je boosheid vindt. Om ook zo'n persoon bij God te brengen. En dan niet alleen maar God vergeef hem of zoiets. Of God geef dat hij tot inkeer komt. Maar ook met je boosheid hem bij God kan brengen. En ik kon met psalm 10 kon ik echt bidden met Poetin in mijn gedachten. Dat ik denk van, juist ook omdat daar zo veel beders in staan. Waarin God net zo goed omziet naar de zwakken. Kom op voor degene die daar onderdrukt worden. Maar zo gaven psalm 9 en 10 in mijn boosheid daar woorden aan. En ik weet niet of ik de moed heb om daar in de liturgie, in een gemeente in voor te gaan en zo'n psalm te bidden en dan nog eens een keer Poetin bij naam te noemen. Dat heb ik nu wel gedaan in de preek. Maar ik weet niet of ik dat zo hard durf als dat in die psalmen staat. Maar wel in mijn persoonlijke gebed. Laat ik het zo maar eventjes zeggen, om daar iets van te laten doorschemeren. In mijn persoonlijke gebed wel, maar in de gemeente zou ik het niet aandurven om daar zo voor te bidden. Maar het is dat ik hem meegeef. En daar zijn psalm 9 en 10 één van de psalmen waarin mij dat kan. Psalm 17 is een andere psalm die daar in dat kader staat. Maar soms zul je ook niet direct zoiets hebben met de vijanden en de wraakpsalmen. Ik bedoel, lees psalm 109 en ik denk dat je denkt, zo, je gaat het er wel heel hard aan toe. En die zou je dikwijls niet, hoop ik, elke dag vanuit je hart mee kunnen bidden. Goed, dat even kort hierover, voor zover dat kort kon. Het tweede en laatste gedeelte nu dan van 3. De vijanden in verband met je persoonlijke gebed. Ze komen vaak langs de vijanden. Waar denk je dan aan als gelovige? Bij de vijanden. Kun je voor jezelf even nagaan, waar denk je dan aan? Geestelijke strijd denk je misschien aan. Efeze 6. Wij als gelovigen, wij spuilen ze op, hebben toch ook te strijden tegen de geestelijke machten, de heersers, in de hemelsferen zoals hij erover spreekt. Ja, die kun je zeker wel invullen bij de vijanden soms. Maar misschien kun je soms ook voor de vijanden lezen bepaalde gedachten in jezelf. Vijanden zijn niet alleen maar van buiten, hoewel ze dat dikwijls in de psalmen wel zijn. Maar soms kun je de vijanden misschien ook wel zien als gedachten in jezelf. Stemmen, denkbeelden, bepaalde gedachtenpatronen misschien wel die je in jezelf ziet. Verslavingen die je bij jezelf kent. Ook die kun je misschien identificeren als vijanden. En wanneer je een psalm leest, daaraan denken bij vijanden. Misschien gedachtenpatronen zoals, jij zult nooit genoeg zijn. God wil jou niet. Waar is dan je God? Voor jouw zonde is er geen vergeving. Die zijn te erg. Jij bent niet waard. Of andere vormen van zelfkritiek. Of aanzetten tot zonde naar andere mensen die je bij jezelf herkent. Misschien wel patronen van zonde. Verleidingen tot zonde. Ook die kun je misschien wel identificeren als vijanden. En op die manier ook bidden om de verlossing van vijanden. Als je ze tegenkomt in de psalmen. En je hoort, zoals ik er nu over spreek, loopt dat geestelijke en het psychologische en het innerlijke loopt door elkaar. Maar zo zit het ook. En ik heb net wat voorbeelden gegeven van innerlijke vijanden. En misschien was er wel eentje bij die je dan herkent, waarvan je zegt van ja, dat herken ik als een vijand die mij bedrukt in mijn verbondsrelatie met God. En dan kun je misschien wel op Psalm 35 vers 1 meebidden met bestrijd Heer wie mij bestrijden, vecht tegen wie mij bevechten, wapen nu, grijp het schild, sta op om mij te helpen. Zomaar een vers wat je kunt bidden tegen die zo'n vijand. Geestelijk, innerlijk, gedachten die jouw verbondsrelatie met God ondermijnen. Soms kun je dan delen van psalmen meebidden, als je daaraan denkt bij vijanden. Soms kan het ook niet, prima, dan lees je door. Zoals je dat wel vaker kan doen met psalmen als ze niet direct jou raken of aanspreken. Ik sluit af met psalm 62 vers 12 en 13. En het zijn deze typische psalmwoorden aan het eind van een psalm. Eenmaal heeft God gesproken. Tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. U Heer bent liefdevol. U beloont ieder mens naar zijn daden. Amen.